Gemeente, de tekstwoorden voor de prediking vinden wij in 2 Kronieken 32, daarvan de versen 25 en 26. Maar Jehizkia deed geen vergelding naar de weldaad aan hem geschied. Terwijl zijn hart verheven werd over hem. Daarom werd over hem en over Juda en Jeruzalem een grote toornigheid. Doch Jehizkia verootmoedigde zich om de verheffing van zijn hart. Hij en de inwoners van Jeruzalem, zodat die grote toornigheid des Heren niet over hen kwam in de dagen van Jehizkia. Gemeente, het is goed gekomen met Hizkia. Jawel, goed gekomen. Maar door wie dan? Wie heeft het goed gemaakt? Heeft Hizkia dat gedaan? Doen wij dat, het goed maken met de Heren? Nee, de Heer heeft het goed gemaakt. En hij heeft daar een ferme hand voor gebruikt. Sanerib. Dat krank worden tot stervens toe. Die dingen waren nodig om Hizkia bij de Heer terug te brengen. Wees gij mijn borg. Dat werd het eind van het liedje. En als tot het eind van het liedje wordt, dan is het een voortreffelijke psalm. Wees gij mijn borg. En zo had Hizkia er 15 jaar bij gekregen. Het koningshuis van David kon toch nog voortgang vinden, want er zijn in die jaren kinderen geboren. Hij heeft genade bij God gevonden. Zijn ziel werd liefelijk omhelst. Zijn zonden achter Gods rug geworpen. Het is toch nog goed gekomen met Hizkia. Godi zij dank. Maar dan, gemeente, dan gaat het in die tweede helft van zijn koningschap, die laatste 15 jaar, gaat het toch nog een keer helemaal mis. Hoe kan dat nou dan toch, hè? Hoe kan dat nou dan toch? Dat een mens opnieuw in zonde valt, een kind van God. Je zou zeggen, als je toch één keer zo diep gestruikeld bent en met zo'n harde hand teruggebracht moest worden op je plek, Gode zij dank, dan zul je je toch voortaan wel alle dagen wachten voor de zonde. Dan zul je toch wel wakker zijn dat je niet weer gaat dwalen. En toch, gemeente, toch zijn er bijbelse voorbeelden dat kinderen van God ook nadat ze in zonde gevallen waren en teruggebracht waren, toch nog weer in zonde vallen. David bijvoorbeeld, Uri en Batsheba, maar later ging hij toch weer die volkstelling doen. Was ook hoogmoed in het spel, ook hoogmoed in het spel. Hij wilde weten hoeveel mensen er in zijn rijk woonden. Hoe machtig vorst hij wel niet was. Abraham. Ook Abraham, ja. 2 keer over gelogen. Over Sarah. Dat ze zijn huisvrouw was. Zijn zuster. Ja. De ene keer had hij toch moeten leren dat je dat niet meer doen moest. Nooit meer doen moest. Maar hij deed het toch nog een keer. Toch nog een keer. En zijn zoon Isaac later deed het ook nog een keer met Rebecca. Zo ziet u, gemeente, een mens is soms erg hard leers. U natuurlijk niet. En ik natuurlijk ook niet. Ja. Dat denken we. Dat denken we. Maar we zijn nergens te goed voor. Nergens. Ook wij vallen menig keer, ook na ontvangen genade, nog wel eens terug. Zelfs nog wel in de oude zonde. Dezelfde zonde als dat we voorheen hebben gedaan. En anders wel een andere. En bij Hiskia was het nu een andere zonde, maar niet minder erg. We zullen dus wel opdienen te letten. Ja, dat zegt onze belijdenis. De Dordtse leerregels zeggen dat ook zo prachtig. Die zeggen, als een mens in zonde is gevallen en door God teruggebracht is, dan zal die zich voortaan altijd hebben te hoeden om niet weer af te wijken van de wegen des Heren. Om niet weer Gods toorn op te wekken. Om niet weer een duisternis te roepen over zijn ziel. Ja, dat is inderdaad zijn plicht om dat te doen. Dat zou de wedervergelding moeten zijn die wij aan de Heren dan bewijzen. Maar helaas, die wedervergelding, die blijft nog wel eens achterwege. En dat lezen we nou ook van deze vrome koning, Hiskia. Hij deed geen wedervergelding naar de weldaad aan hem geschied. Dat had wel moeten gebeuren dus. Want God was alle dank en eer waard. En hij had het ook gezegd, hè. Ja, gezegd. Ik zal nu al zoetjes voortreden. Al mijn jaren, al mijn levensdagen. Nu ik uit de bitterheid van mijn ziel verlost ben, zal ik al zoetjes met de Heere achterna wandelen. De Heere, met de Heere door het leven gaan. Bedachtzaam en stil. Het voornemen was goed. Dat moest er ook zijn. Het was er ook. Maar de praktijk was toch een beetje anders. Verootmoedigend, gemeente. Verootmoedigend is dat, vindt u niet? Ook voor ons. Want gaat maar eens na in uw leven, hè. Bent u ook wel eens ooit door de Heren op je plek gezet? En daarna? Toen je genade gevonden hebt. Als je de Heren mag kennen. Ja, je nam het je wel voor. Maar toen. Toen viel je toch weer. Je struikelde. Je struikelde. En gemeente, dat gebeurde. Dat gebeurde dus. Toen hij in grote rijkdom terecht kwam, die Hiskia. Want er staat in vers 23 dat velen geschenken brachten tot de Heere te Jeruzalem en kostelijkheden tot Hiskia, de koning van Juda, zodat hij daarna voor de ogen van alle heidenen verheven werd. U begrijpt wel, die aftocht van Sanherib en dat verslagen worden van die 185.000 man, ja, dat werd wel doorverteld. Dat ging de volkeren door. En Hiskia kreeg er een grote naam van. Was dat dan aan hem te danken geweest? Nee, dat niet. Had hij het dan gedaan, die Assyrië verslagen? Nee, de Heer had hem verslagen. Maar, gemeente, overal onder alle volken werd er van verteld. En Hiskia werd toch een groot man. Dan hadden we maar een klein koninkrijkje, Juda, alleen maar Juda, dat kleine koninkrijkje daar rondom Jeruzalem. Nou, dat was al. Dat stelde niet zo bijster veel voor op zich.
Maar toch, dat dan toch maar even gebeurd was, hè. Dat daar dan toch maar die machtige Assyrische koning het loodje had gelegd. Ja, dat was natuurlijk wel het praatje van de dag. Dat begrijpt u wel. Dat ging als een lopend vuurtje door alle landen en koninkrijken van de hele toenmalige wereld rond. En wat doet dan een heiden die zegt, die God moet ik ook eren. Die God. En dat is tenminste een God. Die moet ik ook eren. Het is te komen de geschenken tot een heren. Want iedereen wil daar een beetje van mee profiteren. Hè? Die denkt natuurlijk, dat is echt heidens, hè. Echt heidens. Als ik die God nou ook ga eren, dan zal ik wellicht ook een beetje daarvan krijgen. Van die zegen en die macht van hem. Want als Hiskia zo'n God heeft, nou ja, dan neem je toch gewoon die God erbij. Ze bekeerden zich niet tot een heren. Dat moet u niet denken. Die heidense volken. Nee, ze bekeerden zich niet. Ze namen gewoon de God van Hiskia er dan eventjes een beetje bij. Want wie weet dat nog wat opleveren zou, hè. Als het Hiskia wat opgeleverd had, dan kon het hen ook wellicht nog wat opleveren. Dat is nou typisch heidens gedacht. Zo ging dat. En Hiskia ondertussen zelf profiteerde ook geducht mee. Hij had Sanherib destijds een heel groot bedrag moeten betalen, weet u wel. He? Een heel groot bedrag, zilverlingen. He? Zilverlingen, 330 gouden sikkels had hij moeten leveren. He? Er was een heleboel geld kwijtgeraakt. Maar nou kwam het dus in al die geschenken die werden aangebracht in Jeruzalem. Kwam het allemaal weer volop terug. Zijn rijkdom werd weer behoorlijk aangevuld. En er staat dan ook dat hij veel rijkdom en eer had. Hij maakte schatkamers, zilver, goud, kostelijke steenten, specerijen, schilden, allerlei begeerlijk gereedschap, schathuizen, koren, most, olie, stallen voor allerlei beesten, kooien voor de kudde. Nou, het kon niet. En dan, gemeente, hoe gaat het met iemand als iemand over het paard wordt getild? Als iemand met veel lof wordt bestookt? Als iemand zo'n grote rijkdom weet te vergaderen? Hoe gaat het dan? Ja, dan gebeurt het nog wel eens een keer. Dat het hart verheven wordt. Mijn hart is niet verheven en mijn ogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld in dingen mij te groot en te wonderlijk, zo zongen we uit Psalm 131. Zoals het bij David. Bij zijn vader David. Die wandelde niet in de grote dingen. Maar Hiskia zijn hart werd verheven, en dat is nooit goed. Dat is nooit goed als je eigendunk gaat krijgen. Dat is nooit goed. Er is maar één tekst in de Bijbel waarbij het verheven worden van het hart positief is. Dat staat van koning Jozefat in de koningenboeken. Van koning Jozefat staat dat zijn hart verheven werd in de wegen des Heren. En dat was gunstig. He, want dat wil zeggen, hij nam toe. Hij vorderde. Hij kwam op hoger peil in het gaan in de wegen des Heren. Zijn hart werd verheven in de wegen des Heren. Hij nam daar dus in toe. Dat is positief, hè. Als dat zomaar mag zijn, zo had het bij Hiskia ook moeten zijn. Na alles wat hij had meegemaakt, niet waar. Maar bij Hiskia was het gewoon wat de Grieken noemen hubris. Dat noemen de Grieken hubris. En wat is dat, hubris? Hubris, dat is gewoon eigenwaan. Dat is gewoon pure hoogmoed. Hoogmoed en nog eens hoogmoed. En wat had hij? Wat hij niet ontvangen had? Was het allemaal niet van de Heere vandaan gekomen? Had God zijn grote daden tegenover Sanherib en ook de genezing uit van de ziekte, had God dat niet gegeven, gedaan om zijns naams wil? Niet om Hiskia, maar om zijns naams wil. En om Davids mens knechts wil. Daarom had de Heer het gedaan. Paulus schrijft in zijn brief aan de Korintiërs. Waarom roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Het is allemaal alleen maar gekregen. Alleen maar gekregen. Wat hebt ge? Wat hebt ge? Wat je niet hebt gekregen. Weg dus al die eigen waan, al die eigen dunk. Die is zeker niet op zijn plaats, gemeente. Dat is God van zijn eer beroven, niet waar? En toch gebeurt het zo vaak. Als mensen het goed gaat in dit leven. Het is allemaal voorspoed en welvaart. Ja, dan zeggen we wel met onze mond dat we het allemaal uit Gods hand gekregen hebben. Ja, dat zullen we nog wel zeggen voor de securigheid en voor de netheid, omdat het zo hoort. Maar wie beleeft het werkelijk? Wie zegt werkelijk, het is allemaal van u? Wie blijft er laag aan de grond? Als mensen de loftrompet over je gaan steken. Als je een gezien persoon wordt onder de mensen. Als je alles kunt doen wat je hartje begeert en de mensen zien dat, dan denk je al gauw dat je wat bent. Dan denk je al gauw dat je wat bent. We kunnen niet zo best tegen een veer op onze hoed. Echt niet. En dat iedereen ons zijn petje voor ons afneemt, dat is over het algemeen ook niet van het beste. Dat er zijn maar weinig sterke benen die de werelden kunnen dragen. En die de eerbetoningen kunnen dragen, die zijn er niet zo heel veel. Ik moet even denken aan Paulus. Paulus zou wel kunnen roemen over gezichten en openbaringen des Heren. Maar hij doet het niet. Waarom niet? Omdat de Heere God hem een scherpe doorn in zijn vlees heeft gegeven. Opdat hij zich vanwege de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen. God in de hemel, die wist wel. Paulus, wat er wat mee? Met al die gezichten en die openbaringen. Paulus wordt er de grote Paulus van in plaats van het mannetje. En dat moet hij vooral blijven, het mannetje. De kleine apostel, de dienstknecht van Jezus Christus. Dat moet hij blijven. Daarom die scherpe doorn in zijn vlees. Opdat hij zich vanwege de uitnemendheid van de openbaringen, staat er dan in 2 Korinthe 12, niet zou verheffen. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En niet als ik wat voorstel. Niet als het me goed gaat. Niet als ik het hoger op ga zoeken. Niet als mijn hart verheven wordt. Hij deed dus de Heere geen wedervergelding. Met al zijn hoogmoed. Met zijn eigen waan en zijn eigen dunk. En daarom werd er een grote toren over Hiskia. En ook over Juda en Jeruzalem, want als de koning niet op zijn plek is, dan is het volk ook niet op zijn plek. De koning is verantwoordelijk voor de hele natie. Als de koning dan zondigt tegen de Heer, dat is een extra verantwoordelijkheid, hè. Als je leidsman bent van het volk, dan breng je ook de toren van God over jouw land en over jouw volk. Dus dat is wel een heel grote verantwoordelijkheid. Ik hoop dat u dat voelt. Geldt ook voor de ambtsdragers van de kerk trouwens. Als een dominee een scheve schaats rijdt. Dan gaat het in zijn gemeente ook niet goed. Dan gaat het zeker niet goed. Dan heeft dat grote schade aan de kerk. En aan de gemeente, dat zie je ook wel gebeuren her en daar. Schoon er dus een grote toren over Jeruzalem en over Juda, over het hele volk, omdat Hiskia geen wedervergelding deed naar de weldaad die aan hem bewezen was, aan hem was geschied. De genezing, de redding van Sanherib, die beide weldaden zo kort op elkaar, die hadden een zeer grote wedervergelding. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij geschied? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. En dan al die rijkdom nu verkregen? Ook nog? Ja. Wat een reden om wedervergelding te doen. Om de Heeren te erkennen. Om te danken. En te prijzen. En hij deed het niet. Hij deed het niet. Wat is een mens? Hartleers. Denk nou maar niet van, ik mag de Heere God al zo lang vrezen. En ik ben ook wel eens een keer in het kwaad gevallen. Maar dat zal me nooit meer gebeuren. Denk dat nou alsjeblieft niet, beste mens. Word niet ijdel. En denk niet van, dat je veilig bent. Dat je immuun bent geworden voor de zonde. Nee, dat ben je niet. Dat ben je niet. Het is altijd waakt en bid dat je niet in verzoeking komt. Doe je dat wel? Waken. Bidden. Je denkt toch niet van, ik ben een kind van God en dus zal het uiteindelijk met mij ook wel goed komen. Ja, dat zal ook wel, maar je mag de Heere niet vertoornen. Je mag geen duisternis roepen over je ziel, want dat gebeurt hoor. Dat gebeurt als je eenmaal zondigt en andermaal zondigt en misschien nog een keer en nog een keer en nog een keer. De Heer laat zijn kinderen uiteindelijk wel niet te pletter vallen en dat zie je ook in deze geschiedenis van Hiskia. Dat doet de Heere God uiteindelijk met Hiskia ook niet. Maar hij heeft er toch weer de Heere zeer mee vertoord, nietwaar? Want er werd een grote toornigheid over Juda en over Jeruzalem. Een toornigheid die om verootmoediging vroeg. Wederom. En die is gelukkig ook wel gekomen. Gelukkig wel. Dat gebeurde toen de profeet Jesaja weer bij hem was gekomen. Weer Jesaja. Die had hem al eens eerder de les gelezen. Hè? Niet op de Egyptenaren versteunen en vertrouwen. Niet op de Egyptenaren. Toen had Hiskia lange tijd, had hij dat woord van God afgeweerd. Hij was ongehoorzaam geweest en daarom was al die eerste ellende gekomen van Sanherib en die ziekte. Om hem weer daarvan terug te brengen. Nu gaat straks Hiskia meteen in de schuld. Meteen in de schuld. En dat is een goede zaak. En dat gebeurt. Nadat de gezanten uit Babel zijn gekomen. Er kwamen dus van vele volken mensen om Hiskia te vereren met wat er gebeurd was. Met de overwinning op Sanherib met name. En ook misschien wel sommigen hadden van zijn ziekte gehoord dat hij daarvan genezen was. Dat geldt in ieder geval van die Babyloniërs dat die daarvan gehoord hadden. Ze kwamen hem feliciteren, zullen we zeggen, dat hij het ervan afgebracht had. Er kwam een gezantschap uit Babel vandaan, van Merodach Baladan, de koning van Babel. Babel was in die tijd een iets wat opkomende macht. Moest nog beginnen. Was nog lang niet op zijn hoogtepunt. Het was een macht waar je wel al een beetje rekening mee moest gaan houden, want ze breiden hun invloed uit. En daarentegen ging de Assyrische
macht ten onder. Die ging steeds meer afkalven in de zesde eeuw voor Christus. En die Menorah Baladan, die zond een gezantschap met meer dan één reden. Meer dan één reden. Niet alleen feliciteren van dat hij weer beter geworden was van zijn ziekte. Maar ook wilden ze het fijne weten over die zon. Die zon, hè. Die zon, die was een stukje teruggegaan. Een flink stuk teruggegaan. Zomaar, midden op de dag. Dat hadden ze ook gehoord. Hè. Dat had iets met Jeruzalem te maken. Hè. Denk maar eens aan de wijzen uit het oosten. Hè. Die waren dat ook gewaar geworden, die ster. Die ster. En ze komen ook uit het oosten, datzelfde oosten, waar men altijd nauwkeurig de hemel in de gaten houdt. Zon, maan en sterren, nou dat was in Babel alles. Waar zijn gestovenaars, daar wemelde het van. Die wijzen uit het oosten waren ook niet anders dan stovenaars, waarzeggers, die voortdurend de hemel afspeurden of ze niet wat bijzonders zagen waar ze hun conclusies aan konden verbinden. Nou dacht u dan, lieve mensen, dat dit in Babel was ontgaan? Nee, zeker niet. Wel een bewijs dat het niet alleen maar in de zonnewijzer gebeurd is, hè, dat teruggaan, maar ook in het echt. Ook in het echt, natuurlijk ook in het echt. Zelfs in Babel had men het waargenomen. En ze wilden daar toch ook wel eens een beetje het fijne van weten. Hoe of dat nou had gekund. Dat was een aanmerkelijk wonder, dat begrijpt u wel. En ze kwamen ook niet alleen maar daarvoor. Nee, ook dat nog weer niet. Ze kwamen ook nog om een derde reden. Die Menorah Baladan was ook echt een politicus. En politicus die zoeken altijd door verbonden te maken invloeden te krijgen. En hij wist wel, Sanherib die lag eruit bij Hizkia. Die lag eruit. De Assyrische macht werd toch al minder. Die lag er ook definitief uit. En die was trouwens ook al dood opgevallen door een van zijn zonen, Esarhaddon. En ja, die koning van Babel, die Menorah Baladan, die dacht bij zichzelf, ik moet met die Hizkia eens goede maatjes zien te worden. Want ja, die kan ik misschien wel gebruiken. Moet kijken wat er gebeurd is met die Assyriërs. Dat is nog maar een koninkrijkje, al is het klein dat meetelt. Dan moet ik goede maatjes mee zien te worden. Hè? Ik moet zorgen dat ik een soort verbond met ze kan sluiten. Dat kan wel eens handig zijn voor de toekomst, hè. Hij had zelf aspiraties, verlangens om zijn macht verder en verder en verder uit te breiden. Nou, daar kon hij Juda dus wel voor gebruiken. Hij zint erop de opvolger te worden van het grote Assyrische Rijk, hè. Babel moet de opvolger worden in grootheid van Assur. Hè, daar is die. En wat gebeurt er dan, lieve mensen, als Hizkia dat gezantschap ziet en hoort? Ja, dan is hij natuurlijk bijzonder gevleid. Hè? Bijzonder strelend is dat. Hè? Zo'n groot koninkrijk, daar helemaal in het verre oosten. En dan van hem gehoord. En naar hem toegekomen. Ongetwijfeld ook geschenken bij zich, dat ook allemaal. En ze komen ja, informeren, ze komen hem feliciteren en ze komen ook om zoete broodjes te bakken. Ook om zoete broodjes te bakken. Want ze willen Hizkia ongetwijfeld ook gebruiken ter uitbreiding van hun eigen macht. Alle steun is... telt mee. Alle steun telt mee. En zeker nu van deze koning, nu dit gebeurd is met Assur, van deze koning kunnen ze zeker de steun wel heel goed gebruiken. En Hizkia is niet wakker. Want als je hart verheven is, beste mensen, dan ben je niet wakker. Dan laat je je zomaar meevoeren. En daar kwam bij dat de Heere God, en dat staat er, hè, dat de Heere God hem verliet. En dat staat in vers 31. Het is al zo, staat er. Als de gezanten van de vorsten van Babel die tot hem gezonden waren om hem naar dat wonderteken te vragen dat in het land geschied was, bij hem waren, toen verliet hem God. Om hem te verzoeken, verzoeken betekent beproeven, om te weten wat er in zijn hart was. God verliet Hiskia. Dat wil zeggen, hij werkte niet zo met de invloed van zijn genade en van zijn geest in zijn hart, dat hij voor struikelen werd behoed. En dat doet de Heer niet zomaar, hoor. Dat doet de Heer God nooit zomaar de zijnen verlaten. Daar is altijd een goede reden voor als God dat doet. En die reden die was Hiskia zelf, zijn hoogmoed, zijn eigendom, zijn eigen waan. Dat was de reden. Maar hij was verkeerd bezig. En dan moet je die vreemd opkijken. Net zoals toen bij de Egyptenaren de vertrouwen op Egypte. Dan moet je die vreemd opkijken dat de Heere God niet meer zo krachtig werkt in je hart om het goede te verkiezen. En het kwade te haten en te laten. Dan moet je niet vreemd opkijken dat het hier mat wordt. En saai. En duister en vervelend in je binnenste. Ja, zo werd het was het bij Hiskia geworden. De Heere God die werkte niet meer zo krachtig door met zijn geest. Het is altijd de mensen eigen schuld. Hè? Altijd je eigen schuld als je verachtert. In de genade. Als je achterop komt in de wegen van de Heere. Dat moet je nooit aan God verwijten. Zult u dat nooit doen? Zult u nooit zeggen, ja, maar de Heere heeft me verlaten. Ja, de Heere heeft je zeker verlaten. Maar wat heb je dan zelf gedaan? Heb je het er niet zelf naar gemaakt dan? Dat je het kwijt bent. En dat je de kracht van zijn genade en van zijn liefde niet meer zo voelt in je hart. En dat je de drang van de Heilige Geest niet meer zo in je binnenste gewaar wordt. Er zijn wel eens mensen die tegen me zeggen, dominee, ik heb betere tijden gehad. Dat ik dicht bij het woord leefde. En dat ik ook wel eens het gevoel mocht hebben van de ontferming van God en de liefde van God. Nou, dat is prachtig als je bij het geloof ook af en toe wel eens het gevoel van de genade mag bezitten. Dat is een toegift. Maar als dat nou weg is, dat die ernst van het geestelijk leven, die kracht ervan, dan ga je toch niet voeteren op God, zeker? Dan ga je toch niet zeggen van ja, maar hij doet me onrecht, want ik ben zijn kind en hij laat niet meer van zich horen. Dat heeft altijd een oorzaak, lieve mensen. Altijd een oorzaak. De zon verduistert niet zonder oorzaak. Er komen wolken voor. En die wolken heb je zelf opgeroepen. Door je slapheid, door je hoogmoed, door je lauwheid, door je biddeloosheid. Door misschien dat je toch wel van het woord bent afgegaan en het woord niet meer zo vaak opent. En niet meer zo bij de schriften leeft en niet meer in het gebed leeft om de Heilige Geest. Ja, dan ebt alles weg. Dan moet je die vreemd opkijken dat de Heere God zich eventjes afzijdig houdt. En op afstand gaat staan. Dan moet je niet vreemd van opkijken hoor. Om te zien wat er in je hart was, om dat openbaar te maken. Om openbaar te maken wat er in je hart was. Daar doet de Heere God dat voor, dat openbaar te maken. Hij weet dat wel, wat in je hart is. Maar hij wil dat laten zien. Hij wil dat openbaar. Zijn, dat is de betekenis van deze woorden. Dus, wat dan? Als ik kwijt ben. Wat dan? Doch Hiskia verootmoedigde zich om de verheffing van zijn hart. Dat is de weg. Dat is exact de weg. Niet voeteren.
Niet mouwen, niet zeuren, alsof de Heere God je onrecht deed. Niet allemaal maar klagen, klagen en nog eens klagen. Klagen eens over jezelf. Klagen eens over jezelf. Daar moet je mee beginnen. Klaag over je eigen, zouden ze bij ons vroeger in Brabant zeggen. Klaag eens over je eigen. Ja, over jezelf. Dat moet je doen. En dat leerde Hiskia inderdaad doen, hè, toen de profeet Jesaja bij hem kwam. Waar komen die gezanten vandaan? Wat hebben ze gezegd? Wat hebben ze gezien? Ja, dat is nou typisch een profeet, hè. Een profeet die stelt het aan de orde. Denk maar eens aan Elia, hoe die Ahab tegemoet ging. Denk eens aan Johannes de Doper, hoe hij koning Herodes aanpakte. Dat hij de vrouw van zijn broeder had afgepakt, van Filippus, Herodias. Hij kwam rond door de gevangenis, ja zeker, dat is waar, hij kwam mee in de gevangenis. Want Herodes en zeker Herodias, die namen dat niet, maar moest gezegd worden. Moest gezegd worden. En zo zien we hier ook Jesaja wederom tot hem gaan. Hè? Jesaja die wel wat ervaring had gehad al met Hiskia, dat hij niet luisterde, dat hij toen niet luisterde, lange tijd niet luisterde. Nou, die moet nu opnieuw om navraag te doen. Waar komen ze vandaan? Wat hebben ze gezegd? Wat hebben ze gezien? Nou, ze hebben alles gezien. Alles gezien. Want in zijn trots heeft Hiskia ze meegenomen en ze alles laten bekijken. Zijn goud, zijn zilver, zijn runderen, zijn schapen. Zijn wapentuig zelfs. Zijn spiezen en zijn schilden. Dat heeft hij ze allemaal laten zien. Dom natuurlijk, hè. Heel dom. Want hij mag zich nu als vriend voordoen, maar wie weet in de toekomst keert hij zich tegen je. En dan weet hij precies hoeveel dat jij in huis hebt. Je laat toch een ander niet zomaar in je portemonnee kijken. Je laat toch een vreemde niet zomaar weten dat er een paar briefjes van 500 euro in zitten. Dat laat je toch niet zomaar weten. Dat solliciteren naar een inbraak. Heel dom eigenlijk ook van Hiskia. Maar niet alleen dom. Ook heel eigengereid. Heel hoogmoedig. Daar stond hij te pronken. Met andermans veren. Want het zijn de veren van de Heer. Hij had het allemaal maar gekregen. Wat is er dat gij niet ontvangen hebt? En als je het nou alleen maar ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Zegt Paulus. Pronken met andermans veren. Hij liet ze alles zien. Alles wat in zijn... Ze hebben alles gezien, zegt hij. Ja, en dan komt het oordeel, hè, van Gods toren. Dat wordt hem aangezegd. Dit alles wat zij gezien hebben, wat jij ze hebt laten zien, Hiskia, waar jij allemaal zo trots en zo hoogmoedig op bent, dat gaat allemaal naar Babel toe, hè. Want ze zullen komen en het weghalen. Had je het maar niet zo moeten laten zien. Dat is dom. En ook zeer hoogmoedig, en dat zal je berouwen, dat je dat hebt gedaan. En je bent wel heel afgeweken van de nederige weg met de Heere. Je had wel gezegd, ik zal nou al zoetjes voortreden de rest van mijn jaren achter de Heere aan, maar je loopt ver vooruit, ver voor de Heere vooruit. Hiskia, je loopt niet zachtjes en kalmpjes en bedachtzaam achter mij aan. Je had het je goed voorgenomen, maar er komt bitter weinig van terecht. En gemeente, ditmaal komt de koning in de schuld. Gelukkig maar. Net zoals Eli, hè, de priester te Silo. Toen hem de wacht werd aangezegd dat hij zijn zonen niet onderhield. Hè, niet onderhield in die zin van dat hij ze de les leesde. En dat ze om zouden komen in de strijd en dat de ark van het verbond des Heren zou sneuvelen. Dat werd hem aangezegd. En toen zei Eli, hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Hiskia boog zich onder het oordeel. En dat staat hier ook in vers 26. Hij verootmoedigde zich om de verheffing van zijn hart. Ditmaal mag Jesaja met zijn scherpe woord, mag die vrucht oogsten. Hij verootmoedigt zich. Hij en ook de inwoners van Jeruzalem. Het ging er natuurlijk allemaal aan. Zodat die grote toornigheid, staat er, niet over hen kwam in de dagen van Jehizkia. Dus de Heere God heeft de verootmoediging van de koning gezien. Dat hij klein werd onder het gericht wat hem werd aangekondigd. En Hiskia heeft er ook zelf om gevraagd, heeft gezegd, heren, laat het dan toch alstublieft niet hoeven plaats te vinden terwijl ik nog op de troon ben. Gedurende deze 15 jaren dat ik nog heb te regeren. Er waren inmiddels ook al een aantal jaren, inmiddels enkele jaren weer van om. En laat het niet zijn in mijn regeringstijd. Ja, dat mag Hiskia aan de Heer vragen om verzachting van het oordeel. Maar niet omdat zijn schuld niet zo groot was, hoor. Maar want hij verootmoedigde zich voor de Heer. En de verzachting van het oordeel kan hij niet vragen omdat het nog wel meevalt met wat hij op zijn geweten had. Nee, dat niet. Hij mag het vragen bij de genade van God. En dan is de Heer ook weer zo mild. Hè? Hij heeft zijn kind ook weer teruggebracht. Weer teruggebracht. Want als een mens in zonde valt, een kind van God in zonde valt, ja, dan wordt hij door de Heere God op de knieën gebracht. Kijk maar naar David, hè, toen hij het volk had laten tellen, die tweede keer. Tweede keer dat hij in zonde viel. Toen was de profeet God daar. Toen beleed David ook zijn schuld, hè. Ik heb gezondigd en wat hebben deze arme schapen gedaan, zei hij over het volk en dat door de pestilentie sterven moet. Wat hebben deze arme schapen gedaan, zei David. Hij kwam volop in de schuld. Als de Heere God je terugbrengt, dan brengt hij je tot bekering, tot een tweede bekering, of tot een derde, of tot een vierde, of tot een vijfde. Maar hij brengt je tot bekering, je gaat je zonde erkennen, verootmoediging. Schuldbelijdenis. Bij Hiskia, bij Juda, het hele volk, bij Jeruzalem. En ze smeekten tot de Heere Hiskia voorop. En de Heere die gaf genade. Hij deed de zon weer opklaren. Niet dat het oordeel helemaal werd weggenomen. Nee, dat niet. Het oordeel werd niet helemaal weggenomen. Dat zien we vaker in de Bijbel, hè? Als God de zonden vergeeft, dat je toch nog wel de consequenties voor een deel moet dragen van je zonden. Zie je aan David bijvoorbeeld, als dat kind sterven moet en het zwaard zal van je huis niet wijken. Er werd vergeving gegeven, maar de gevolgen moet je dan toch nog wel deels dragen, hè? En dat is ook rechtvaardig, dat heb je ook verdiend. En zo is het hier bij Hiskia eigenlijk ook zo'n beetje, hè? Want straks zal alles wel naar Babel worden gevoerd. Het zal alleen niet in zijn levenstijd gebeuren. Dan zal er vrede en waarheid zijn, die jaren dat hij er nog is, als koning op de troon. Maar daarna gaat het gebeuren. Ook nog niet meteen, weten wij. Want na hem krijg je Manasse, de goddeloze Manasse. Hoe kan het, hè, zo'n vrome koning en dan zo'n goddeloze zoon? Ja, dat kan, dat kan. En dat zie je wel vaker. Denk maar eens aan Samuel. Die had ook twee zonen, Joël en Abia, die niet in zijn wegen wandelden. Ze namen geschenken, ze vreesden de Heere niet. Joël en Abia, de zonen van Samuel. En zo zie je het ook hier aan een vrome koning, Hiskia, die toch zijn kinderen ook nog wel zal hebben onderwezen. Manasse was goddeloos. Amon komt daarna. Dan komt nog één keer een bloemetje voor de dood. Een bloemetje voor de dood. Josia, de vrome Josia aan het bewind. En dan krijg je de zonen van Josia. Joahas. Joachim. Zijn kleinzoon Joachim en Zedekia. Vraag u niet om al die namen te onthouden. En dan is het over. Nog 100 jaar heeft het geduurd. Zo langmoedig is de Heer nog geweest. En als de koningen na hem zich werkelijk voortdurend en allemaal zich bekeerd hadden tot de Heer en de Heer hadden gediend, dan zou het oordeel ook nog niet zijn doorgegaan. Dan zou niet alles naar Babel zijn gevoerd. Zeker niet. De Heer is blijven roepen, bekeert u. En hij blijft nog steeds roepen, bekeert u. Maar als het dan misgaat en al die zonen van Josia hebben kwaad gedaan in de ogen des Heeren. Ja, dan gaat de boel toch nog naar Babel. 100 jaar, ruim 100 jaar later. Maar Hiskia is op zijn plek gebracht. En heeft wederom ontferming gekregen. Want zo is de Heer ook, lieve mensen. Zo is de Heer ook. Als u je verootmoedigt vanwege je zonde, dan krijg je ook barmhartigheid. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Dat heeft Hiskia opnieuw. Opnieuw. Mogen ervaren. En die God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die is niet veranderd hoor. Die is niet veranderd in zijn toorn niet en in zijn genade niet. Die is niet veranderd. Die verandert nooit. Die is nog altijd dezelfde. Zalig hij die in dit leven Hiskia's God ter hulp heeft. Amen.